Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
En we klokken alweer een nieuw uur af. Begin van het laatste uur van dag 2 vanaf de Profana uit Amsterdam Rai. Want daar zitten we. En we hebben het gisteren even over gehad, Fabienne. Er zijn 3 andere beurzen in totaal. Zijn er 3 beurzen hier aan de gang. Ja. Het is een drukte van je welste op het plein.
Rondom de Rai.
Het complex.
Ja, klopt. Maar dat heeft ook heel veel met de Rai te maken. Want
zeker.
Ook nu weer, 26.000 vierkante meter aan stands. En elk hoekje is ongeveer goed benut. Veel pleinen ook, waar meerdere bedrijfjes, kleinere bedrijven staan. Er zijn wat grotere weg, begreep ik ook van Peter. Waardoor er weer plaats werd gemaakt voor een aantal nieuwe kleine beurstenten. Bij ons aangeschoven zijn zeker geen nieuwkomers. Maar volgens mij inmiddels vaste rotten. Binnen de Provada, de heren van Rise, een woonconcept van Gert-Jan Doucy. Ja, manager, partner, business unit, commercieel vastgoed. En Arnold Eysen, managing partner van Zorg Vastgoed. Hartelijk welkom allebei.
Dankjewel.
Dankjewel.
Yes. Ja, want de wooncrisis is een complex probleem, kunnen we wel zeggen. Dat vraagt om, wat we steeds ook horen, gecoördineerde aanpak van diverse belanghebbenden. Waaronder de overheid, wooncorporaties, beleggers, bouwbedrijven. En jullie dragen daar ook je steentje aan bij. Wat is de belangrijkste rol binnen de keten die jullie innemen, Gert-Jan?
Het zit er met name in dat wij als adviseur op het gebied van vastgoed zowel overheden als corporaties, als beleggers adviseren hoe om te gaan met hun huidige investeringen, maar ook met nieuwe investeringen. Dat doen we, denken we natuurlijk ook mee over de versnelling in die woonopgave. En daar zien we eigenlijk vanuit ons, van onze kennis, een paar belangrijke manieren om dat te doen. De eerste is vanuit het parametrisch ontwerpen, het computergestuurd optimaal ontwerpen en daarmee het terugbrengen van een doorlooptijd van een ontwikkeling en daarmee het goedkoper realiseren. Maar een andere die we zien, en dat is ook waarom mijn collega Arnold is aangeschoven, gaat over de mogelijkheden die wij zien binnen de zorg. En dan vooral het maken van woningen voor zorg en hoe we daarmee de rest van de woningmarkt los kunnen trekken.
Ja, want over wat voor soort woningen hebben we het dan?
Nou ja, allerlei soorten woningen. Wat je eigenlijk in de meeste steden of dorpen wel ziet, is dat er zorgorganisaties gehuisvest zijn vanuit vroeger. Er zijn er ongeveer 6500 van dat soort locaties in heel Nederland. En wij denken dat je daar hele mooie combinaties kunt maken van wonen en zorg. En dat je daarmee dus eigenlijk ook die woningmarkt kunt ontsluiten, ontkoppelen.
Dus het verzorgingshuis, wat we vroeger gekscherend het bejaardenhuis noemen, dat komt weer terug?
Nou, dat komt niet zozeer terug. Maar wat je, ik weet niet waar jij woont, hè, maar in de meeste steden of dorpen zie je dat er, als er bijvoorbeeld een verpleeghuis staat, dat er heel veel ruimte omheen is. Dat onbenut wordt.
Ja, aanleunwoningen doel je een beetje op eigenlijk. Dat zie je vaak natuurlijk wel gebeuren.
Ja.
Maar het ouderwetse biljarten moet wel blijven, toch?
Nou, daar is uiteraard plaats voor. Hè. En allerlei van dat soort mooie sociale activiteiten om de wijk naar binnen te halen. Dat is natuurlijk helemaal top. Maar wat het mooie van dat soort faciliteiten is eigenlijk dat je enerzijds de nabijheid van zorg hebt op zo'n plek. Voor mensen heel belangrijk, hè, ook als je nog geen zorgbehoefde bent. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat het een hele sociale infrastructuur is. En wij denken dat als je de onbenutte ruimte op dat soort locaties gebruikt, door daar bijvoorbeeld gewoon appartementen omheen te bouwen, te ontwikkelen, dat je dus enerzijds daar een soort clustervorming kunt maken en dat je dus ook eigenlijk de verhuisketen in die wijk eromheen op gang kunt brengen.
Ik kan dit echt heel erg, en ik denk dat heel veel mensen dit misschien wel herkennen. Dit is bij mijn opa en oma letterlijk gebeurd. Ja. Vanuit een normale woning gingen ze naar een aanleunwoning. Op een bepaald moment ging het niet meer, had een van de twee zorg nodig. Zijn ze in het verzorgingshuis te huis geplaatst. Dat is eigenlijk zoals het al heel lang ging. Alleen, ik kan me voorstellen dat er nu wat meer eisen op tafel liggen bij de bewoners die nog wel vitaal zijn. En daar vooral op inspeelt, of niet?
Nou, daar speel je op in. En ook heel belangrijk, hè, inspelen op de eisen en de wensen van de kinderen van die mensen die er naartoe gaan. Hè, want die gaan er feitelijk vaak over. En wij denken dat als je dat op een goede manier organiseert, dat je daar dus eigenlijk de versnelling mogelijk kunt maken. En de infrastructuur staat er. En het belangrijkste is natuurlijk dat je de nabijheid van zorg hebt, enerzijds. En de mensen vereenzamen ook niet, omdat je eigenlijk elkaar hebt.
Maar begrijp ik nou goed dat je wel op zoek gaat naar een nieuwe plek waar je die woningen kan realiseren? Of zijn het al bestaande plekken? En waar in de stad is dat dan?
Ja, dat zijn bestaande plekken. Ja, dus dat is
maar
het mooie.
Maar dat is dan bijvoorbeeld een bedrijfspand wat aan de rand van de stad staat, waarvan we zeggen, nou daar gaan we zorgwoningen van maken, zorgflats.
Het is eigenlijk een bestaande infrastructuur, dus bijvoorbeeld een verpleeghuis of een verzorgingshuis in een wijk.
Ja.
En die ruimte die daar omheen zit, dat zijn vaak hele grote opgezette kavels. En die kun je eigenlijk heel mooi optoppen, iets bijbouwen of deels herontwikkelen. Dus die locaties die hebben enorm veel potentie.
Wat je ook wel ziet al, dat heb ik in dit geval ook echt gewoon zien gebeuren afgelopen jaren. Dat is helemaal gerenoveerd, vernieuwd. Waar mijn opa en oma vroeger zaten. En daar is bijvoorbeeld een huisartsenpost bijgekomen. Een apotheek bijgekomen. Dus functies voor de buurt eromheen hebben ze erbij getrokken. Waardoor je ook als ouderen denk ik, de mengelmoes van die wijk die ontstaat. Is dat een beetje waar jullie mee bezig zijn?
Dat is het.
Ja. En voor mantelzorg is dan ook daarmee interessant.
Ja precies.
Het gaat, maar dat is eigenlijk veel breder. Het gaat erom dat je een stedelijk grid, een stad met elkaar maakt. En als dat gebeurt en het is interessant om ergens te wonen, dan krijg je ook die verhuisbeweging op gang, waardoor weer andere woningen, waar vaak oudere mensen te groot wonen, weer vrijkomen voor nieuwe bewoners. En dat is eigenlijk een van die bewegingen die je op gang wil brengen.
Precies. En jullie hebben het dus over NOVEX gebieden. Is dat dan de opvolging van Finex?
Ja, in feite wel. Ja. Dus de NOVEX gebieden, dat zijn 17 gebieden die in Nederland aangewezen zijn. Er zijn ongeveer 400.000 woningen geprogrammeerd, hè, van de ongeveer 900.000 die daarvoor nodig zijn. Dus dat enerzijds is dat mooi. Aan de andere kant zien we dus ook dat we in Nederland behoefte hebben aan ongeveer 290.000 zorgschikte woningen. En die zijn eigenlijk niet geprogrammeerd in die NOVEX gebieden. Dus daar zijn een handjevol eigenlijk maar geprogrammeerd. Dus wat je daar dus ziet is dat gemeentes, het fysieke domein waar de programmering eigenlijk bedacht wordt, en het sociale domein die eigenlijk moeten opkomen voor de belangen van die 209.000 mensen, dat niet bij elkaar komt. En daardoor ontstaat in die NOVEX gebieden dus te weinig huisvesting voor die doelgroep.
Stroom dus niet op gang.
Ja, precies. Sorry, ik moet even een beetje scheiden. Er is heel veel ruis en roezemoes hier omheen. Dus af en toe een beetje met de techniek schuiven.
Had ik net ook al. Ja. Jullie willen de gebouwde omgeving naar een hoger niveau tillen met als doel de wereld elke dag een stukje beter maken. Dit is een slogan die ik op jullie website lees. Maar met jullie eigenlijk bij heel veel bedrijven. Op welke manier wil je het mooier maken?
Ik denk dat het een verantwoordelijkheid is die we als organisatie voelen. En die we ook in tegenstelling tot heel veel andere organisaties waar kunnen maken. Omdat we niet alleen commercieel vastgoed doen. Hè, dus kantoren, winkelcentra, vergelijkbare zaken. Maar ook zorg, ook onderwijs, ook publieke functies. En juist als je nadenkt over een stad, over een leefbare omgeving. Dan is die in onze visie alleen maar mogelijk als je die functies bij elkaar plaatst. En dat is de wereld iets mooier maken. En dan ook als je dus naar oudere Finex-wijken kijkt, dan zie je dat dat soort functies daar vaak ontbreken. En juist door dat te kunnen combineren, en dat kan doordat we, zoals Arnold, specialisten hebben, maken we het warm.
Ja, dus die oude Finex-wijken, die missen dus die apotheek en die huisarts op elke, elke kilometer bij wijze van.
Ja. Je ziet dat heel gesegregeerd is opgezet.
Ja, dus eigenlijk als je het dan ook weer, als je kijkt naar beleggingen en dergelijke, zegt van als we ons op die wijken richten, en daar dat soort zorgvoorzieningen creëren, dan is dat een goede belegging. Dan is dat een goede investering.
Ja, we doen veel gebiedsontwikkelingen. En een van de belangrijkste onderdelen van een succesvolle gebiedsontwikkeling is dat je nadenkt over hoe ga ik om met het brengen van dat soort extra aanvullende diensten.
Ja.
En dat is best lastig, want je kunt je voorstellen als er een gebied is met 20.000 woningen en de eerste 300 worden er opgeleverd, dan is een apotheker nog helemaal niet geïnteresseerd.
Nee.
Maar ze zijn wel nodig. Nou, daar is een visie voor nodig. Daar is een soort een uitrol voor nodig. En dat kunnen we zowel gemeenten als publieke partijen, als private in ondersteunen.
Daarin maken jullie ook gebruik van AI.
Ja.
Op basis van data uiteraard. Ja. En op welke manier wordt die ingezet? Waarin kan je versnellen dan? Of efficiënter werken?
Nou, op zich is het eigenlijk letterlijk het versnellen. Dus wat we doen samen met onze partner is dat we alle randvoorwaarden verdigitaliseren. Dus dat zijn dingen uit gebruiks, ja, afspraken met de gemeente, bestemmingsplannen, bouwvoorschriften. Maar ook dingen over daglichttoetreding, de hoeveelheid schaduw voor anderen. Dat leg je eigenlijk allemaal over elkaar heen. Alsof je op overtrekpapiertjes, maar ja, dan digitaal,
layers.
Het op elkaar legt. En dan berekent het systeem nou iets van 500, 600, 1000, afhankelijk van hoeveel vrijheidsschade er zijn, mogelijkheden. Dat wordt grafisch weergegeven. En dan kun je dus zien welke opties, welke combinaties van bouwmassa's, van functies, het beste resultaat geven.
Ja. Wat we zien in die woonontwikkeling is best wel dat het dus allemaal naar kleinere hokjes gaat. Hè? Zodat we meer mensen een dak boven het hoofd kunnen bieden. Of een betaalbare vierkante meter soort. Nou, betaalbaar. In elk geval vierkante meters kunnen aanbieden. Maar dat daarmee eigenlijk die gezamenlijke plekken, als die gezamenlijke tuin, als het gezamenlijke ruimtes steeds belangrijker worden. Wat doet dat eigenlijk? Want denken jullie daar ook over naar van de wereld mooier maken? Wat doet dat eigenlijk met leefkwaliteit? En met name, je hebt enerzijds de vereenzaming, maar anderzijds natuurlijk ook mensen die behoefte hebben aan niet dat hele bovenop elkaars lip zit gevoel.
Ja,
dat soort trends, die houden jullie ook heel erg in de gaten.
Ja, nee, absoluut. Ja. Kijk, vroeger woon je met gemiddeld ongeveer 5 mensen wonen in een woning. Inmiddels is dat echt veel minder geworden. Tegenwoordig woon je met gemiddeld in Nederland 2,1 persoon in een huishouden als het ware. Het aantal eenpersoonshuishoudens in Nederland, dat is ongeveer 3,3 miljoen. Dat zijn gigantische aantallen. Dus het gevolg daarvan is dat er dus ook kleiner geprogrammeerd wordt, hè, waar jij zojuist aan refereert. Maar dat is dus ook eigenlijk nodig, omdat die doelgroep ook, daar moet ook in voorzien worden. En wat je in de bestaande omgeving in Nederland ook ziet, is dat er heel veel huisvesting, vooral de gezondheidszorg, dat lijkt haast wel ontworpen te zijn voor vereenzaming van mensen, omdat je eigenlijk in het ontwerp van die gebouwen bijna geen ontmoeting hebt. Ja. En wat wij doen is dat we ook in de programmering meekijken naar de plattegronden en de layouts en de programma's van de eisen maken om te kijken van hoe ziet dat eruit en hoe kan je ook in die gebouwen horizontaal en verticaal die ontmoeting dan mogelijk maken.
Kan je hierbij ook iets leren of iets zien wat bijvoorbeeld wat je nu ziet, een studentenhuisvesting wordt ook heel erg in geïnnoveerd. Zijn daar parallellen te zien met de behoeftes die bij de oudere doelgroep liggen dan bij de jongere doelgroep?
Nou ja, op zich wel natuurlijk. Hè. Dus die eenpersoons huishoudens is natuurlijk eentje die je ziet. En wat ik ook heel mooi vind is, je hebt nu in Amsterdam heb je bijvoorbeeld de Friends woningen. Ik weet niet of je daar wat van gehoord hebt. Dus dat is eigenlijk...
Kleine woongemeenschapjes.
Ja, dat is een beetje uit onze jeugd. Hè, dus de serie Friends had je dan. Hè, dan wonen ze met elkaar bij elkaar als het ware. En dat zie je daar dus ook. Dus dan heb je eigenlijk 3 appartementen die zelfstandig zijn. En waar je ook de huursubsidie voor kunt krijgen. Maar waar je wel een gemeenschappelijke woonkamer hebt. Als het ware waar je elkaar kunt ontmoeten. Ja. Dus dat zou je voor studentenhuisvesting supergoed kunnen gebruiken. Maar ook voor ouderenhuisvesting. Dus die combinatie zien we ook.
Dus dat is niet zo'n gekke vraag eigenlijk. Ik dacht, probeer het gewoon. Eens kijken wat eruit komt. Maar
bijna een scoop te pakken. Ja, dus wat dat betreft. Ja.
Ja, dus ook bij een scoop in de zin van, daar zijn jullie nog mee bezig.
Ja, dat wordt niet ontwikkeld. Ja, dus, en dat komt niet uit onze koker. Hè. Daar moet ik even bij zeggen.
Maar dat is een prachtige ontwikkeling. Ja. En inderdaad, we hebben het er vorig jaar ook wel over gehad. Maar dit is natuurlijk wat je wil. Want op die manier kun je ook gezamenlijk zonnepanelen. Er zijn zoveel kosten die je dan kan delen met elkaar, terwijl je wel je zelfstandigheid houdt.
Ja. Ja.
Hoewel het ook weer niet te studentenhuizerig moet worden. Kijk, je hebt het over studenten, maar dit zou ook voor ouderen gelden.
Maar je hebt, en dat project hebben we 2 jaar geleden besproken, Our Domain. Die heb je in Amsterdam en in Diemen, de Hollandpark zit er eentje. En daar is het eigenlijk net weer een stukje luxe in de zin dat de gemeenschappelijke mogelijkheden die er zijn, als een fitnessruimte, als een
bioscoop,
dat soort
gezamenlijke keuken.
Dat is eigenlijk, hè, dat zijn ook de behoeftes die oudere mensen net zo goed zouden kunnen hebben.
Ja, maar laten we ook één ding maar zeggen. Wij hebben het nu, zoals we hier zitten, over oudere mensen. Maar als je ervan uitgaat dat de gemiddelde ontwikkeling 5 tot 10 jaar duurt, hè, dan zijn wij binnen 15 jaar zijn wij die doelgroep ongeveer.
Ja, jullie.
Nee, ja, maar dat, ja, ja, dat is wel iets wat heel raar is. Dus de bejaarde die wij kennen vanuit ons leven, is niet de bejaarde waarvoor wij nu woningen bouwen.
Nee, dat kan me voorstellen. En ook omdat je naar je eigen ouders kijkt, die op een leeftijd komen, langzaam maar zeker. Ja, nu gaat het nog goed, maar over 5 jaar zijn ze 75. En dat is toch anders.
Ja, en om die nu zover te krijgen dat ze nu een verhuisbeweging inzetten, heb je niet een bejaardenhuis van vroeger meer nodig. Want dat is niet wat die mensen zoeken. Maar het is wel fijn als je wel bepaalde functies met elkaar kunt delen. En een gezamenlijkheid hebt.
Ja.
En dat kun je, zoals in een friendswoning met een gezamenlijke huiskamer doen. Of zoals het vroeger was in een zoos. Maar ergens daartussen, dat is de ontdekkingsreis die Arnold nu met zijn opdrachtgevers doet.
Nee, ik moet een beetje denken aan, dat kennen jullie wellicht ook wel, Arnhemstede. Daar heb ik ooit gemoond, Blauwe Maandag. Hier in Amstelveen, studentenwijk. En daar zat ook alles bij elkaar. En wat kleinschalige appartementen bij elkaar. Of eigenlijk kamers van 3x3. Maar ook een restaurant. Natuurlijk. Hè? Maar ik moet, dat is goed. De andere tijd. Supermarktje, alles zat daar. Maar wel een restaurant met weinig bediening.
Bijna een soort campus.
Ja, dat was een campus.
Ja.
Ja. En goed, ik kan me voorstellen dat je toch wel altijd die golfbewegingen blijft houden. Het oude wordt herontwikkeld, een keer opnieuw bekeken. Ja. En hoe kan je het vertalen naar deze tijd?
Dat is
het.
Natuurlijk. Maar die ruimtes die jullie zoeken, zijn dat idealiter binnenstad, randstad, waar zitten jullie?
Overal in Nederland kan dat. Ja. Dus die zeg maar 6500 locaties van zorgorganisaties, die heb je in principe in heel Nederland. Ja. Dus die heb je in steden en in dorpen. Dus, en daarmee, en dat klinkt wellicht wat opportunistisch, maar goed, daarmee denken wij dat je dat vraagstuk van die 290.000 zorgschikte woningen dus eigenlijk op landelijk niveau best makkelijk op kunt lossen. Door er zo mee om te gaan.
Ja. Wat is de bottleneck? Waar zitten jullie om te springen wat er gebeuren moet om te kunnen uitvoeren en versnellen?
Weet je, die gemeentes, het fysieke en het sociale domein, dat die elkaar vinden. Hè? Dus in de planvorming, dat is een hele belangrijke. En het eigenaarschap voor die 290.000 zorgzieke woningen. Ja, weet je, dat ook gewoon maatschappelijk in brede zin opgepakt wordt. En ja, weet je, ik denk dat in ieder geval twee belangrijke dingen zijn.
Mooi, dank jullie wel. Gert-Jan Doesie hoorde je en Arnold Eijsen van Rise. Dank je wel, heren.
Dank je wel.
Dit is New Business Radio.
Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
Nou, en over inspirerende gesprekken geen gebrek. Afgelopen 2 dagen kwamen we live vanaf de Provada. Gisteren zijn we om 1 uur begonnen en hadden we uitzending tot 5 uur. Al die gesprekken trouwens die zijn online te vinden via newbusinessradio.nl. En ook vandaag weer. Want we zijn er nog tot 4 uur live. Morgen uiteraard ook tussen 12 en 4. En al die gesprekken zijn terug te beluisteren op een dood momentje dat je even tijd hebt. Fabien, we gaan
ter voorbereiding op je komst morgen.
Oh, dat zou nog kunnen. Ja, dan ben je toch helemaal bij. Een beetje bij wat er allemaal speelt.
Exact.
We gaan door naar de volgende studiogast vandaag. Dat is Rolf Faber, directeur van Van Wijnen Noordoost. Met andere woorden, Van Wijnen is een landelijk bouwbedrijf. En jullie hebben je min of meer een beetje geconcentreerd op bepaalde gebieden in Nederland. Je bent dat voor Noord en het Oosten van Nederland. En dat lijkt me een heel interessant gebied. Want dat is het gebied waar nog heel veel zou kunnen worden gebouwd.
Het is zeker een interessant gebied. Het is eigenlijk het gebied buiten de grote steden, dus het platteland. En daar is zeker ook ruimte voor bouwen.
En zie je die beweging gang komen ook vanuit de Randstad richting het noorden en oosten?
Ja, ik denk wel dat je de laatste jaren een beweging ziet. Je kan overal werken, zeggen we dan maar. Dus je ziet wel een beweging naar buiten de steden.
Ja, en dan betekent dat daar heel veel aan infra nog geregeld moet worden. Onder andere wordt er heel veel gesproken over die hoge snelheidslijn tussen Lelystad en Groningen. En eigenlijk vanuit de Randstad. Ja. Maar goed, daar hebben jullie niet zo heel veel mee
nee,
van
zeker
doen.
Niet.
Jullie zijn met name bezig aan te kijken naar innovaties. Ondertussen worden hier achter ons aardig
oude vrienden
gedaan. Ja, precies.
Een goede bekende omhelst.
Ja, zo gaat dat. Maar goed, er zijn natuurlijk wel wat problemen door het lage grondwaterpeil en dat soort zaken.
Ja, we zien de laatste jaren al dat door de verlaging van de grondwaterstand, maar ook de andere problemen, de gaswinning, Maaischade in Limburg. Dat funderingen beschadigd raken en dat we in de bestaande bouw daar een extra opgave hebben.
Ja, renovaties.
In renovatie.
Door verzakking, wat zijn de problematiek? Wat is de problematiek?
Nou, het is de vlaging van de grondwaterstand.
Ja.
Is natuurlijk een probleem. Maar ook wateroverlast nu. Gaswinning in Groningen. Het is mijnschade in Limburg. Het zit eigenlijk door heel Nederland. Maar de oorzaak is wel verschillend.
Ja, dat is de oorzaak. Maar wat levert het dan voor zo'n huis op? Zo'n...
Schade aan de woning. Met name in de fundering.
Ja.
Dus die moet hersteld worden. Ja, of je moet ze slopen. Maar je hebt het over 500.000 woningen de komende jaren.
En die mijnbouw, wat levert dat voor schade op?
Mijnbouw eigenlijk ook hetzelfde.
Verzakking.
Ja. Ja.
En daar moet dus wat mee gebeuren.
Ja.
Dat is vaak heel duur.
Ja. Ja.
Dus hoe pak je dan zoiets aan?
Nou goed, er moet eerst een goed plan komen. Het is niet alleen overigens de funderingsschade hoor, waar we voor de bestaande bouw voor staan. We hebben natuurlijk ook te maken met klimaat, met betaalbaarheid. Maar je maakt eerst een goed plan. En ik denk dat het altijd nog goedkoper is dan sloopnieuwbouw.
Ja, precies.
Ja.
Dus dat plan, dat hebben jullie inmiddels.
Ja.
Daarmee staan jullie hier ook op de beurs. Wat houdt dat in?
Nou, hiermee staan we niet alleen op de beurs, maar het herstellen van de fundering. Het duurzaam herstel van de fundering, waardoor je de woning, en de woning moet je weer versterken. Ja, die kan daardoor weer jaren mee.
Ja.
En als je in op hetzelfde moment dan ook de woning verduurzaamt, dan gaat ook de energielast en de kosten gaan ook naar beneden.
Ja. Is in het oosten van het land ook ergens een flinke iets aan de hand met een kanaal? Dat weet je misschien ook wel iets van. Daar verzakken huizen allemaal massaal.
Ja.
En dat zie je natuurlijk wel door de ingreep van de mens op de natuur. En ja, moet je die schade gaan herstellen? Die mijnbouw, dat doe je waarschijnlijk ook op Groningen.
Nee, mijnbouw, de gaswinning is Groningen.
Ja,
mijnbouw Limburg.
Ja, okay,
maar het
ja.
is wel natuurlijk door ingrijpen van de mens. En ook het verlagen van de grondwaterstand. En dan zijn het met name de woningen die houten funderingen hebben, houten funderingspalen. Ja, als je daar de grondwaterstand verlaagt, ja, dan gaan die palen gaan rotten.
Waar moet je op letten als het gaat om renovatie? Want dat is uiteindelijk dus duurzamer, goedkoper en sneller dan plat en opnieuw. Toch?
Ja, zeker. Zeker. Nee, waar moet je op letten? Bewoners. Altijd bewoners.
Ja.
We renoveren in bewoonde staat. Dus je komt bij de mensen over de vloer en die mensen gaan daar vaak ook niet weg. En die blijven in die woning. Dus je hebt altijd te maken met een gezin wat er woont.
Ja. En hun belang.
Hun belang. En ze begrijpen echt wel van dat je het doet om het beter te maken. Maar je komt wel in hun comfortzone. En ja, dat voelt voor zijn gezin. Als je daar 3 weken omstapt met timmerlieden. En onze timmerlieden zijn echt wel goed uitgerust voor die taak. Die weten echt wel waar ze mee te maken hebben. Maar het voelt ook wel eens wat ongemakkelijk.
Ja, dat is een inbreuk op je privacy.
Nou, met name als het gaat om de fundering. Want ik weet nog wel in mijn huis in Amsterdam dat de systeem of de plafonds er op een gegeven moment uit moesten, want die waren te brandgevoelig. Nou ja, oké, dan heb je echt stof all over. Dus dat is... Maar oké, en ook de raamkozijnen werden op een gegeven moment dubbel glas. Nou ja, daar heb je ook eventjes last van. Maar de fundering, dat is echt serieus een aantal weken, zo niet maanden werk. Waarbij ook mijn buren bijvoorbeeld echt even een tijdje hun huis uit moesten.
Dat klopt. We kennen situaties dat de bewoners echt wel de woning uit moeten, omdat je de complete vloer moet vervangen. En dan komt een betonnen vloer in, dan komt een nieuwe fundering. In sommige situaties kan je het aan de buitenkant doen, palen. En, maar als je echt de vloer gaat vervangen, dan is het niet, dan kunnen de bewoners niet blijven.
Nee, ik heb even
gekeken. Het gaat hier, en het is een landelijk probleem eigenlijk. Het is bekend ook. De overheid heeft hier ook het een en ander mee gedaan. Het gaat over 750.000 panden met een houten paalfundering.
Ja.
En 300.000 panden met een ondiepe fundering.
Klopt.
Dus, en de helft ervan krijgt problemen. Dus dat geeft aan hoe enorm dit probleem is.
Ja. Dus we hebben het over 500.000 woningen. En naast, daarom zeg ik, de opgave is best wel groot. Want er moeten ook nog eens 1,5 miljoen woningen van het aardgas af voor 2030. Dus je ziet wel in een bestaande omgeving moet er een hele hoop gebeuren.
Vanuit Van Wijnen, jullie zijn ook bezig met nieuwe woningen bouwen. Nieuwe gebieden in het noorden. Kijken waar mogelijk woningen kunnen komen.
Ja.
Waar ligt dan de focus?
Ja. Dat is een goede vraag. Wij noemen ons wel een totaalbouwer. Wij ontwikkelen zelf. We bouwen nieuwbouwwoningen. We renoveren woningen en we onderhouden ze ook. Dus dat noemen we de Van Wijnencirkel. We doen eigenlijk alles. En als je kijkt naar een gemiddelde vestiging van ons, dan doet hij ongeveer de helft doet hij in de bestaande bouw en de andere helft doet hij in nieuwbouw. Dus dat zie je wel veel.
Ja.
Ja.
Gebiedsontwikkeling. Wat hebben gebieden behalve woningen nodig?
Hoe bedoel je die vraag?
Nou ja, gebiedsontwikkeling is ook iets hè, waar jullie naar kijken.
Ontwikkeling, ja. Ja.
Dus hier moeten woningen komen of kunnen hier woningen komen? Ja. Hoe gaan we daarmee om? Los van de materialen en dat het gefundeerd en duurzaam en alles geproduceerd en neergezet wordt. Waar letten jullie nog meer op als je kijkt naar gebiedsontwikkeling?
Nou ja, het moet natuurlijk, het gebied moet geschikt zijn, maar het moet ook niet in een natuurgebied liggen. Hè. Dus het moet ook wel geschikt zijn om te bouwen. En ik vind het belangrijkste bij gebiedsontwikkeling dat we niet de probleemwijk van de toekomst gaan bouwen. Hè. Dat we heel goed nadenken over gevarieerd aanbod. Dat we betaalbaar wonen, maar ook de vrije sector wonen, dat dat bij elkaar kan.
Ja, precies. Dus als je kijkt naar die verhouding, middenhuur, starterswoningen, seniorenwoningen, zorgwoningen. Hoe zou die verhouding moeten zijn?
Nou, ik denk zoals die opgegeven is, dat dat wel logisch is. Alleen ik denk dat er op dit moment de meeste behoefte is aan betaalbaar wonen.
En daarmee bedoel je dat die zo geïsoleerd is dat de stookkosten laag kunnen blijven?
Precies, dat is in de bestaande bouw. En dus dat die zo goed geïsoleerd is en dat de energielast eigenlijk naar beneden gaat.
Ja, en in de nieuwbouw gaat het dus ook om het productieproces?
Ja, en dat je goedkope woningen neer kunt zetten. Wij hebben dan een fabriek waar die woningen uitkomen. Er zijn meer fabrieken natuurlijk die die woningen bouwen. En daarmee kunnen we redelijk goedkope woningen. En wat is nog goedkoop tegenwoordig? Ik vind woningen van 4 ton vind ik niet betaalbaar. Hè. Dan denk ik echt aan woningen van 2,5 ton.
Exact, ja.
Dan worden ze betaalbaar.
Hoe zorg je ervoor dat goedkoop ook duurkoop wordt?
Ja, ik denk dat zoals wij dat nu ingericht hebben met onze fabriek, en daar hebben we gewoon ook de certificaten voor, dat per definitie goede woningen zijn. Ze zijn heel goed doordacht. De materiaalkeuzes zijn goed afgestemd. Dus daar zit ik eigenlijk niet over in.
Nee, dan heb je natuurlijk nog de netcongestie op het moment dat er nieuwe gebieden worden ontworpen. We hebben hier aan tafel ook wel wat nieuwe ideeën gehoord op het bedrijventerrein die dan met elkaar daarin zelfvoorzienend worden.
Ja.
Dat soort innovatieve ontwikkelingen moeten jullie bijna wel meenemen vandaag de dag en zeker in het noorden.
Ja, je moet echt wel naar het totaal kijken. Die netcongestie is op dit moment een probleem en dat probleem wordt ook wel opgelost, maar dat gaat nog wel even duren. Dus je moet met z'n allen nadenken van wat is nu de beste oplossing en hoe kunnen we dat nu slim aanpakken.
Nou, vorig jaar hebben we wel gesproken ook over dat buurten zelfsustaining daarin worden. Ja. Gezamenlijke energieleveranciertjes en dergelijke. Van parkeren, noem allemaal maar op. Ja. Nemen jullie dat mee ook in projecten en ontwikkeling?
Nou, dat hoeven wij niet alleen zelf te doen. Daar hebben we adviseurs bij. Daarom zeg ik, deze problemen zijn inmiddels zo groot en zo divers dat je gewoon in je team moet je verschillende partijen aansluiten die hier heel verstand van hebben.
Ja.
Maar je moet naar een energiemanagement systeem toe. En ik denk ook dat dat kan. Want de energievraag is niet op alle momenten van de dag hetzelfde. En ook niet voor ieder huishouden. Dat scheelt ontzettend per huishouden.
Ja.
En als je dus gemengde wijken hebt, met ouderen, met jongeren, dan zul je ook zien dat de vraag ook niet allemaal op hetzelfde moment hetzelfde is.
Nee, nou is de totale sfeer eigenlijk wat beproefd wordt tijdens de kennissessies en op de beursvloer, is positief gestemd. Het is bedacht, de plannen zijn uitbedacht, het geld is bij elkaar gesprokkeld voor een groot deel.
Mm-hmm.
Er moet nu gedaan worden, er moet allemaal sneller gedaan worden. Rente omlaag, nou ja goed, hè, overal komt er wat meer lucht en leden in. Hoe kijkt Van Wijnen daarin aan tegen de toekomst?
Nou, positief. Best wel positief. Ik moet zeggen dat we ook afgelopen jaar een goed jaar hebben gehad. En dat het ook komend jaar ziet het er goed uit. En,
waar zit hem dat dan in?
Nou, ik denk dat we aan de voorkant wel goede keuzes hebben gemaakt. We zijn op tijd hebben we geschakeld naar betaalbaar wonen. Op tijd hebben we die fabriek aangekregen. Hè. Vorig jaar zijn er al 200 woningen uitgekomen. Dit jaar komen er 1000 uit. Dus die ook neergezet worden dit jaar. Dus ik denk dat we daarin de juiste keuzes hebben gemaakt. Dus we zijn daarin best wel positief.
Ja, en hoe ver is die fabriek makkelijk op te schalen?
Nou, dan kunnen we op dit moment, met een normale productie kunnen wij 2400 woningen. Dat betekent dat je met een dubbele productie zou je 4000 woningen kunnen maken. Dus voorlopig kunnen we nog wel even door. Maar als je kijkt naar de totale opgave in Nederland, als wij meer dan 100.000 woningen per jaar moeten bouwen, dan kunnen we een paar van die fabrieken erbij hebben.
Ja, precies. En die moeten dan misschien ook in Limburg?
Ja, die hoeven niet per se in Friesland te staan. Nee, die hoeven wij ook niet per se. Hoor. Begrijp ik goed. Dat is,
ja, want ik kan me voorstellen, je kan eigenlijk met de partijen die er nu zijn, met dit soort fabrieken, kan je wel even vooruit, zou je kunnen stellen. Dus wat dat betreft is het nu een kwestie van uitbreiden. We hebben dit vandaag overigens al vaker ook besproken met andere collega's vanuit hier op de Provade. Maar dat is wel een hele belangrijke factor om die woningnood die er is, sneller op te lossen.
Ik denk dat de markt er ook wel klaar voor is. Hè? Ja. Dat er ook best wel wat fabrieken zijn en best wel goede producten. Waarbij we woningen in één dag kunnen bouwen. Daar zijn wij niet de enige in. Maar om daar te komen, dat duurt misschien nog wel wat lang. Hè? Die procedures die zouden wat sneller moeten.
En daar wordt wel over gesproken overigens, hè? Begrijp ik.
Ja, nee, ook al vrij lang hoor. Dus iedereen wil dat ook wel. Maar ja, dat kost ook tijd.
Hoe kijk je...
Snel een straatje erbij.
Ja.
Hoe doe je dat?
Nou goed, dat is met name ook in de regio Noordoost. Hebben we ook gekeken, wat is de behoefte? En in sommige dorpen, daar hoeven niet 500 woningen bij gebouwd te worden. Maar daar wil de jeugd wel blijven wonen. En die werken daar. En die zoeken daar een woning. En die moeten nu bij hun ouders blijven wonen. Toen hebben we gezegd, van, nou, als je in ieder dorp een straatje erbij zou bouwen. En dat zijn 20 of 30 of 40 woningen. Ja, dan los je ook al een hele hoop op. Ja. En,
dus daar moet dan wel een voetbalveld of een... Een weiland voor wijken?
Ja, maar ik denk een voetbalveld. Als je van vier natuurvelden een kunstgrasveld aanlegt, dan heb je al een voetbalveld te pakken. Dan krijg je 20 woningen kwijt.
Ja.
Dus ik denk dat dat op te lossen is.
Hoe kijk je naar het signaal eigenlijk dat de overheid hier aanwezig is met het volkshuisvestingsplein? He, dat is eigenlijk nieuw dit jaar voor de eerste keer. Iets wat minister Hugo de Jong in gang gezet heeft.
Ja.
Hoe kijken jullie daarnaar?
Nou, ik ben er wel blij om. Vooral ook omdat je ziet dat ze nu echt die toenadering zoeken. Dat ze de samenwerking zoeken. Want de opgave is gewoon zo groot. Dat moet je met z'n allen doen. We hebben ook niet meer de luxe om naar één woning te kijken. Je moet echt naar complete wijken kijken. Je moet naar gebiedsontwikkelingen kijken. Wat jij zo net noemde. Ja, want anders lossen we dit niet op.
Nee. Optoppen is ook een trend die we nu op dit moment veel, een containerbegrip, wat we ook veel horen, voorbij komen. Dat doen jullie ook.
Ja.
Waar moet je dan op letten?
Nou, we hebben in Nederland best wel een paar mooie wijken gebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Stempelwijken noemen we dat. Waar ook de kracht van herhaling. Daar zou je prima, als het een portiekflat is van 3 laag hoog, dan kan je vaak prima nog een studio bovenop bouwen.
Ja, en dus als het een plat dak is.
Als het een plat dak is. Maar die heb je, in veel steden heb je dat. Tenminste, in Leeuwarden, maar Zwolle en Groningen. Ja. Dan kunnen we best wel tempo maken. En omdat het studio's zijn die vaak voor alleenstaanden of studenten zijn, lopen we ook niet gelijk het probleem dat we met parkeren zitten. Ze hebben geen auto, of ze hebben soms wel een auto, maar... Dat is nog een
issue. Doe nog wat meer met fiets en openbaar vervoer.
Precies, dus dan loop je daar ook niet gelijk tegen.
Nee, maar met ouderen daarentegen weer wel, want dan heb je een lift vaak nodig.
Ja, maar dan zijn die woningen misschien even niet geschikt voor die ouderen, maar degene die vrijkomen, daardoor wel weer. Ja, dus we moeten wel kijken van, hey, kunnen we mensen ook verplaatsen. Dat is... Ja.
Nou, mooi.
Denk ik ook. Een mooie afsluiter, zou ik zeggen.
Hebben jullie nog iets speciaals op de stand gepland voor vandaag of morgen?
Nou, we hebben verschillende bijeenkomsten op de stand. Het heet ook samen bouwen aan de buurt, dus komt vooral op buurten.
Ja.
Maar ook de oproep gewoon om het vooral ook samen te doen. Hè. Ook met de corporaties, maar ook met beleggers, maar ook met de gemeente. We kunnen het niet alleen, maar zij kunnen het ook niet alleen.
Nee, daar zijn we inmiddels achter. Dus we staan niet meer tegenover elkaar, maar naast elkaar.
Zo is dat.
Dat is een mooie ontwikkeling.
Zeker.
Dankjewel, Rudolf Faber, directeur van Wijnen Noordoost. Dankjewel voor je komst.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Ik ben bij de gemeente Apeldoorn. Bij me staat Seppe Raaphorst. Seppe, fijn dat we even langs mogen komen kijken wat er allemaal in Apeldoorn gebeurt aan ontwikkelingen. Want ja, we kunnen wel weer de grote steden pikken. Maar Apeldoorn is natuurlijk een gemeente vlak aan de rand van de Veluwe. En een hele mooie uitvalsplek voor mensen die net even de Randstad uit willen. Zien jullie dat ook gebeuren, die beweging?
Ja, dat zie je zeker. Het is natuurlijk, zit je in Amsterdam of Den Haag centrum met de trein. Het is heel mooi wonen. Je zit overal dichtbij. Het is ook kwalitatief mooi wonen in de buitenruimte. We hebben 40% groen in en om de stad. We gaan nu ook veel appartementen toevoegen. Kwalitatief mooie woningen. Schat in dat we 10.000 woningen in het binnenstedelijk gebied toevoegen die in kwaliteit voldoen aan de huidige tijd. Want mensen willen natuurlijk tegenwoordig wel turnkey woningen hebben waar ze mooi wonen, mooie omgeving erin. 40% groen, ook in het binnenstedelijk gebied. Veel voorzieningen ook waar ze op terug kunnen vallen. We gaan het onderwijs ook uitbreiden met veel meer studenten, naar 3.000-4.000 studenten toe, wat ook reuring geeft in de stad. In de retail hebben we heel veel afspraken lopen om het wel terug te brengen in vierkante meters, maar wel kwaliteit aan toe te voegen. Een van de mooiste ontwikkelingen is de orangerie, die maar niet wou lopen. Daar wordt, dat is bijna 3 hectare in het centrum van de stad. Er komt nog... Er komt 11.000 vierkante meter retail, maar ook 34 woningen in het centrum. Een hotel komt erbij en een stadspark van 4.000 vierkante meter in het centrum. Nou, dus dan wordt het ook heel mooi om daar te wonen en iets te kopen of te huren.
Kan ik me heel goed voorstellen, maar waar ik nu zo benieuwd naar ben. Hè, we horen eigenlijk de hele Provana vaak over we moeten de hoogte in, want we hebben tekort aan bouwoppervlakte. Is dat in Apeldoorn ook zo? Of ga je daar ook wel gewoon de ruimte om Apeldoorn heen gebruiken daarvoor?
We willen vooral de hoogte in, omdat we binnenstedelijk willen toevoegen. De kwaliteit is het aantal inwoners met kapitaalkracht om te wonen en ook uit te geven. Dat is heel belangrijk voor de binnenstad en de reuring erin. We voegen ook nog een wijk toe over de A1 heen met 6.000 woningen in het buitengebied. Maar dat is meer gericht op gezinnen en starters. En binnenstedelijk is echt gericht op die 10.000 alleenstaanden tot de 40 jaar die nu ongeveer thuis wonen. Want je moet je voorstellen dat over 20, 30 jaar is 50% van de huishoudens is eenpersoonshuishoudens. Dus we bouwen voor betaalbare woning tussen 650 en de 1100 euro. Nou, dan praat je over een mooie kwalitatieve woning van tussen de 50 en 80 vierkante meter. In een levendig gebied met veel voorzieningen. Heel veel groen, want 40% groen voegen we ook toe in de binnenstad. Zodat je ook makkelijk buiten kunt op je bankje in de zon kunt gaan zitten. Met een hele kwalitatief mooie woning.
Waar ik me nu wel eigenlijk afvraag, hè, dat is natuurlijk per stad anders, zeker als je in de Randstad bent. Maar gemeenten zoals Apeldoorn aan de rand van de Randstad, eigenlijk een soort van, nou ga je 30 kilometer verder, zit je aan de poort van de Randstad. De ambities om te groeien of te zeggen we blijven gestaag groeien. Hoe komt zo'n beslissing tot stand? Hoe is dat bij jullie bijvoorbeeld?
Nou, het bleek dat de autonome groei van Apeldoorn 1000 inwoners per jaar gewoon toeneemt. Autonoom. En dus bevolkingsaanwas was ook, dus niet alleen immigrant, maar het geldt ook voor kinderaanwas, mensen die hier willen komen wonen. En ja, die willen we faciliteren. Je moet je voorstellen, toen ik hier kwam 4 jaar geleden, sinds die tijd zijn er alweer 5.000 inwoners bijgekomen. We gaan naar de 180.000 toe, waarschijnlijk 200.000 inwoners.
En ja, dat is fors.
Ja, dat is heel fors. En daar bouwen we dus ook voor. En nu hebben we deze start gemaakt om die 12.500 woningen voor 2030 ook af te hebben. Nou, dan kun je ook die groep faciliteren. En we gaan waarschijnlijk in de 10 jaar daarna nog eens naar hetzelfde aantal toe. Want anders kun je niet die woningen bieden waar de vraag naar is in de markt.
Ja, en dat kan ik me nog goed herinneren. Rond 2005 had volgens mij de stad als Tilburg net krap aan 200.000 inwoners. Is Apeldoorn eigenlijk een grotere stad dan dat ik zelf doorhad? Is dat vaker zo, dat beeld, dat Apeldoorn nog niet zo'n hele grote stad is, terwijl je zegt van nou, we gaan best wel heel hard richting die 180.000 en daaroverheen?
Nou, heel grappig. Toen ik gevraagd werd als directeur stedelijke ontwikkeling, dacht ik ook, nou, het is een stad zoals Zoetermeer, 100.000, 125.000 inwoners. Ik had geen idee.
Hetzelfde dus.
Ja, dat het de 11e stad was met 170.000 inwoners, snap je? Dus ja, dat beeld is heel anders. Maar het is veel groter, groot gebied, veel dorpen. En toch loont 85% binnen het stedelijk gebied van de stad en de wijken.
Wat is de specifieke wens van mensen die toch wel aangeven van nou, Apeldoorn, interessant, daar willen we naartoe verhuizen. Wat hoor je veelal? Is dat toch de ligging rondom de Veluwe?
Groen, kwalitatief mooie buitenruimte, een duurzame woning, want ook energielasten zijn nu natuurlijk ook een issue geworden. Dus ze zoeken echt kwaliteit en turnkey hoor je heel veel natuurlijk met alleenstaanden. Die willen ik ben het generatie die geen hele huis gingen verbouwen. De huidige generatie wil dat helemaal niet meer.
Turnkey, dat klinkt mij ook fijn in de oren. Tot slot nog even de vraag wat betreft infrastructuur. Zijn daar nog zaken die aangepakt moeten worden om het allemaal mogelijk te maken, om al die inwoners ook fatsoenlijk door het land te laten reizen?
Ja, binnenstedelijk moet je echt de infra qua mobiliteit helemaal aanpassen. Binnenstedelijk naar 30 km per uur brengen. Alleen inprikkers, dus als er niet meer stad heen kunnen rijden, maar via de buitenring moeten gaan. Dus de buitenring wordt ook versterkt. Daar wordt ook voor tientallen miljoenen in de begroting opgenomen om de buitenring te versterken. Want nu rijden ze door de stad heen. Nee, alleen waarmee je de stad in komt, moet je er ook uitgaan. De inprikkers. Hè. Dat zie je ook in alle grote steden. Inprikkers, autoluw maken, maar wel bereikbaar. En versterking van de buitenring.
Gaan we onthouden. Inprikkers. Sepp en Rapoors, dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, super interessant verhaal, Ron.
Mooi verhaal, zeker toch?
Ja, ja, wat ik me nog afvraag, maar goed, jij loopt nog bij de gemeente rond. Ze zijn er enorm aan het investeren, maar zeggen ook van ja, mensen die naar Apeldoorn willen komen. Vroeger moest je ook economisch gebonden zijn, wilde je aanspraak maken op een woning in de stad. Daar hoor ik eigenlijk niemand meer over.
Dat vind ik een hele goede vraag. Moet je om aanspraak te maken op een woning nu economisch gebonden zijn ook met Apeldoorn? Is die economische verbinding nog belangrijk?
Voor het sociale woningbouw is dat natuurlijk wel een van de criteria. Maar er worden ook heel veel woningen gebouwd in het betaalbare segment. Wat niet bij de woningcorporatie zit, maar gewoon in de vrije verhuur komt.
Dankjewel. Is dat ook weer opgehelderd, Fabien?
Zeker. Heel goed. Jij loopt nog steeds bij de gemeenten in de hoek?
Ja, nou, we gaan daar morgen mee verder, want het is nu al bijna 4 uur. Dus
Morgen gaan we uitgebreid verder,
want er zijn nog veel meer gemeenten hier waar we het verhaal kunnen horen. Ik zie bijvoorbeeld hier metropoolregio Utrecht, metropoolregio Amsterdam. En wat opvallend is eigenlijk, en ik heb daar nooit zo naar gekeken, maar daar is hier natuurlijk heel goed over nagedacht. Ook alle vastgoedontwikkelaars staan daar rondom me heen. Dus ik denk dat we morgen veel in deze hal te vinden zullen zijn.
Oké, okay, nou dan ga ik nu nog eventjes een lekkere plaat in starten. Zie ik jou zo voor de afsluiting. We moeten toch altijd even weer samen afsluiten, dit verhaal.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
En tot zover deze tweede dag was alweer omgevlogen. Enorm overgelopen. Vanaf 12 uur waren wij live te horen op de Provada. En Ron is nog onderweg, denk ik, hier naartoe.
Nee hoor,
je bent er al. Nou, we kunnen wel weer spreken van een mooie tweede dag. Deze woonwoensdag. Wat was de conclusie van de dag, vind jij?
Nou, gisteren hebben we het heel veel gehad natuurlijk over die, de grote oplossingen die er moeten zijn. Onder andere met name met huren. Hè? Het huren versus privaat, versus alles wat daartussen zit. Dus de middenhuur. En wat ik wel, de conclusie, wat ik leuk vind, is dat je gewoon ziet dat de innovaties die een aantal jaren geleden hier gepresenteerd werden, dat die nu gewoon echt hun vorm gekregen hebben. En daadwerkelijk heel veel bijdragen ook aan de uitdagingen die de woningmarkt nodig heeft in Nederland.
It's on a roll. Ja. Wat mij wel opvalt is dat iedereen hier best wel relaxed zit. De afgelopen jaren konden ze hier nog wel eens wat verhitter zitten. Er moet wat gebeuren, we moeten wakker worden. Er was veel meer dat gevoel van jongens schreeuwen. En eigenlijk met het gevoel dat de overheid nu ook inziet en mee wil werken, dat er wat meer beweging.
Maar dat is één
beweging.
Kant. Dat is één kant van het verhaal. Andere kant van het verhaal is dat er ook wel andere invloeden zijn over bijvoorbeeld rente. Allemaal dat soort zaken waarbij de waarde kan dalen. Dat is een spel waar we misschien morgen wel naar moeten kijken. Want dat is natuurlijk, dit is één segment, maar we hebben nog veel meer kanten waarop we dit hele spectrum kunnen gaan belichten.
Nou, dat gaan we doen. Morgen dus veel overheid in zicht. Volkshuisvestingplein gaan we goed onder de loep nemen. En er zijn weer awards uit te reiken. En daar zijn wij natuurlijk ook bij. Dus voor nu weer ontzettend bedankt voor het luisteren. En we horen je heel graag weer morgen tijdens de Provada Live.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.